iedereen heeft plaatsgevonden. Goedenavond mensen, welkom bij deze informatiebijeenkomst over de programmabegroting. Wij trappen zo meteen even af met een presentatie waar we even in hoofdlijn en vogelvlucht meenemen door de begroting, septembercirculaire en ook een klein beetje najaarsnota. Die presentatie zal verzorgd worden door Wilco Arns, onze concerncontroller. En daarna is natuurlijk gelegenheid tot stellen van vragen. Ik wil het zo interactief mogelijk maken, dus als u zeg maar tijdens de presentatie vragen, stel ze alsjeblieft. En ook uit de tweede ring, stel uw vragen. En voor de rest hebben we nog aan tafel zeg maar Marise Willems. Die is via teamadvies zeg maar heel inhoudelijk betrokken bij het opstellen van de begroting. En als we echt hele detailvragen hebben, Marise weet het bijna altijd. En weten we de vragen niet, dan noteren we ze. Ja, nou heb ik de druk opgevoerd. En dan zorgen dat er de antwoord in het laatste stadium komt. Wilco, mag ik jou vragen om zo min mogelijk tijd te verliezen om maar meteen af te trappen?
Ja, dankjewel. Wat zal ik doen? Nou, zoals wij het al zeiden. Ja, zoals wij het al aangaf, de toelichting over de begroting 2016. MBA, begroting 2017-2019. Maar ook kijken we naar de najaarsnota voor dit jaar. En de septembercirculaire over het gemeentefonds, die neem ik ook eventjes mee. Om te kijken wat daarvan de financiële effecten zijn voor de miljardenbegroting.
Is je goed te verstaan? Misschien het toch anders wellicht even via de microfoon, Wilco.
Ja, probeer het even zo, dan kan ik even wat makkelijker bewegen. Kijk wel eventjes. Ja, wat er als gezegd is, de technische vragen, die kunnen tussendoor gesteld worden. Ik zal straks uiteindelijk aangeven welke periode er staat voor het indienen van de formele vragen, wanneer we een en ander zullen beantwoorden. Dan komt het einde van de sheets nog even terug. Ik ga iets te snel. Programmabegroting, eerste punt. De opbouw van de programmabegroting. Op zich is dezelfde indeling als voorgaande jaren. Wel een vertrouwde indeling, denk ik. Vier hoofdstukken. Een financiële hoofdstuk, uiteenzetting van de financiële positie. Twee beleidsinhoudelijke hoofdstukken. De programma's en de paragrafen. En als laatste de bijlagen met diverse overzichten. En de belangrijkste heb ik daar even aangegeven. Het financieel meerjarenperspectief, zeg maar de meerjarenbegroting. Het PNL, dat is onze investeringsoverzicht. En natuurlijk ook het overzicht van de reserves en voorzieningen. Allereerst het financiële hoofdstuk, uiteenzetting financiële positie. Het is goed om eventjes de cijfers hier neer te zetten. Ik heb geprobeerd om zo min mogelijk een overvloed aan cijfers hier te presenteren. Dus op hoofdlijnen loop het even langs. En in detail treft het informatie aan in de begroting zelf. Dus als u daar wat specifieke vragen over heeft, dan kunnen we daarop inzoomen. Dit zijn de cijfers voor 2016 en in meerjarenperspectief. Positieve saldi, daar zijn we blij mee, dat is hartstikke mooi. Daar hebben we ook hard aan gewerkt de afgelopen jaren en dit jaar ook bij het opstellen van deze begroting. Ter vergelijking is het goed om te kijken naar de saldi vanuit de kadernota. Die staan tussen haakjes aangegeven. Dus dat zijn de saldi waar we in het voorjaar gerekend hadden. Dan zien we dus dat de saldi positiever zijn dan we toen op hadden gerekend. Dus dat is mooi. Sluitende begroting, ook in mijn jarenperspectief. Van belang daarbij is om op te merken dat die overschotten natuurlijk hard nodig hebben om ons vermogenspositie te verbeteren. En we stellen ook voor om die begrotingsoverschotten toe te voegen aan de algemene reserve. 2016 872.000 euro positief. Dat is ten opzichte van de kadernota een positief verschil van 770.000 euro. Dan is het goed om even te kijken waar dat verschil dan in zit. Hier is de specificatie weergegeven. Ik zal voor mij naar links gaan, dan is het goed.
Wil de rest van het college zich niet zo hinderlijk gaan opstellen, want anders moet ik ze toch verzoeken om ergens anders plaats te nemen. Nee, grapje.
Goed, positieve afwijking 770.000 euro, ten opzichte van de kadernota. We zien hier dat het met name zit in de hogere algemene uitkering. En dat verhaal zal een paar keer terugkomen in deze presentatie. Het feit blijft gewoon dat de algemene uitkering van groot effect is op onze meerjarenpositie en ook voor 2016. Voordelige invloeding door het systeem van trap op, trap af. Blijkt dat het Rijk meer gaat uitgeven in 2016. Daar profiteren wij even mee vanuit het gemeentefonds. Dat we daar ook zo'n 360.000 euro meer ontvangen. Een andere post binnen de algemene uitkering, wat voor ons positief uitpakt, dat is het NUP. staat dat voor? Dat is het Nationaal Uitvoeringsprogramma. Dat is gericht op de verbetering van de digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Daar krijgen wij geld voor vanuit het Rijk. Dat loopt ook via de algemene uitkering. Ze hebben een heel ingewikkeld financieringssysteem voor bedacht. En er is een correctie op toegepast. En het blijkt dat we voor 2016 en komende jaren dat we daar een voordelige bijstelling van krijgen. Voordeel van €350.000. Overigens bij de najaarsnota komt dat ook terug, maar dan de andere kant op, negatief, ongeveer 4 ton, dat er dan weer gekort worden. Het heeft allemaal te maken met die ingewikkelde financieringssystematiek, een soort kasschuifsysteem. Ik voel denk ik hier te ver om dat allemaal in detail toe te lichten, maar het is wel onder andere een oorzaak van het positieve verschil. Even kijken naar de enige nadelige post. 130.000, 120.000 lagere toerekening van loonkosten aan derden. Ja, dat is een negatief effect op onze begroting natuurlijk. Wat betreft dat? We gaan vanuit de grondexploitatie minder loonkosten toerekenen aan allerlei grondcomplexen. Dat betekent dat we die lasten, die loonkosten zelf moeten dragen binnen onze begroting, binnen onze algemene dienst zoals we dat dan noemen. Dat is ongeveer €200.000 wat daarmee gemoeid is. We hebben een nadeel van €130.000. Het is wat laag omdat we wat meer loonkosten toerekenen aan de producten afval en riolering. En die zijn weer kostendekkend, dus dat wordt dan erop gevangen. Dat lijst bij elkaar met het verschil van die €770.000. Wat dit wat betreft 2016. In mijn jaarperspectief heb ik de laatste jaarschijf er even uitgehaald. 2019, daar komen we uit op een positief saldo van €777.000. En daar hebben we een verschil tussen met de verklaring van zo'n €180.000, wat voordelig is ten opzichte van de kadernota. Dus iets minder groot dan bij die andere. Maar ook daar zien we weer dat de algemene uitkering daar doorheen fietst. In dit geval de andere kant op. €527.000 nadelig. Dat is ook het gevoel wat we hebben bij de algemene uitkering. Die schiet alle kanten op. En daar hebben we als gemeente, niet alleen over beter, maar alle gemeenten in Nederland mee te maken. En dat is best wel vervelend, want je kunt dan heel moeilijk daar een goed financieel beleid op voeren. Dat is ook de reden geweest dat de gemeente Overbeter heeft aangehaakt bij een initiatief van de gemeente Gouda. Die hebben contact gezocht met alle wethouders financiën in Nederland. En gevraagd om zij een brief willen ondertekenen, mede ondertekenen. Een brief gericht aan het ministerie van Financiën en van Binnenlandse Zaken. Waarin we pleiten voor een meer stabielere ontwikkeling van de algemene uitkering. Dus dat we minder allerlei schokeffecten krijgen door het jaar heen. En dat het meer een bestendige gedragslijn is. En tegelijkertijd is het pleit om minder kortingen door te voeren bij de algemene uitkering.
Mag ik nog even terug naar de vorige verzoeking? Je gaf aan de lagere toewerking van loonkosten aan dat heeft ook echt te maken met verminderde man. Is het zo snel verklaard?
Deels wel.
Ja, deels wel. Er zijn verschillende oorzaken met de algemene lijn. Kunnen we minder loonkosten toerekenen aan de complexen die in de grondexploitatie zijn opgenomen. En dat heeft zeker te maken inderdaad, met de ontwikkelingen waar we gewoon mee van doen hebben op dat gebied. Dus die loonkosten die kunnen we daar niet meer toerekenen, dus die vallen dan terug naar de algemene dienst.
En misschien even aanvulling, Maurice, misschien kun je ons meenemen, want volgens mij hebben we het ook wel een keer afgeraamd destijds bij heroverwegingen.
Ja, in het verleden stond er een ruim 1 miljoen aan uren grondexploitatie van allerlei teams. Maar dat is afgelopen jaar al teruggebracht naar 7, 8 ton. Omdat er gewoon minder grondcomplexen zijn waar uren aan toegerekend kunnen worden. En nu wordt dat bedrag nog verder verlaagd.
Dat is een goede vraag. Anderzijds zien we ook wel dat bijvoorbeeld in de leges, et cetera, dat we daar weer structureel overschot creëren. We hebben de formatie al gedownsized daarop. Hè. In principe was ook de opdracht van de Raad destijds van om in ieder geval budgetneutraal en de kosten van de grondexploitatie door te ontwikkelen. Maar er wordt niet direct op geanticipeerd op het moment dat je dat dan weer zou doen. Op het moment dat je meer aanvragen zou krijgen, zou je er weer mee moeten gaan. En het is vaak de flexibele schil die we dan daarvoor inzetten. En eigenlijk hebben we ook het P-budget als instrument daarvoor ingezet natuurlijk. in totaliteit. Het is ook een interne verrekening van alle posten aan elkaar. Als het, aanvullen, als het structureel zou zijn, zouden we het daarop aanpassen. Ja. Maar
is
niet,
dat is net het punt. Ja. Het is moeilijk in te schatten hoe de ontwikkeling door zal gaan. En op dit moment zien we dit gebeuren. Nou, daar anticiperen we op door te zeggen, nou, daar gaan we het gewoon op aanpassen. Maar waar we de komende jaren mee te maken krijgen, ja, dat is verder moeilijk in te schatten. Om nu al daar ook direct te gaan aanpassen, ja, dat is nu even een stap te ver. Financieel gezien, in onze begroting, hadden we wel rekening mee. En we zeggen, nou, we kunnen minder. Vandaar deze verwerking. Ik was hier gebleven bij de laatste post. Wat we ook hebben gedaan in 2019. Dat was een post die op de uitvoeringsagenda staat. Dat is een taakzame bezuiniging op kleine subsidies. Daarvan heeft het college aangegeven dat we dat niet doen. Gaan we niet doorvoeren. Dat betekent dus wel dat je daarmee de begrotingspositie
ja, dan kan ik misschien wel even een toelichting op geven. Wij hebben dat gemeend om in ieder geval bij de begroting de financiële doelstelling, taakstelling los te laten. En het vervolg, want eigenlijk blijft de opdracht staan. Het is eigenlijk een punt van de uitvoeringsagenda, zeg maar, om de kleine subsidies om te zetten van waarderingssubsidies in activiteitssubsidies. Het fonds maatschappelijke activiteit die dan leidend wordt. Maar we hebben wel gemeend, we hebben dat in twee tranches gedaan. Maar de tweede tranche kwam u toch echt wel aan de eigen kracht van de verenigingen. En toen hebben we gedacht van laten we nou even de tijd kiezen, de financiële taakstelling loslaten. En dan op inhoud het gesprek aangaan met de verenigingen. Want we merkten wel dat op een gegeven moment, ja, het laaghangend fruit is natuurlijk eerst geplukt. En dan blijkt dat die laatste 63.000 euro, of eigenlijk 100.000 euro, dan zouden we eigenlijk bijna alle kleine subsidies moeten afschaffen. Dat vonden we in dit geval te snel, omdat we op dit moment geen alternatief hadden. Dus we hebben gemeend om dan eerst het Fonds Maatschappelijke Activiteiten, die nu alleen voor zeg maar, de sportclubs toegankelijk is, om die algemeen toegankelijk te maken, om ze dan eerst een alternatief te hebben. En dan vervolgens op inhoud gesprek aan te gaan. Daar wordt u nog over geïnformeerd. We zijn nu bezig met nog een informatiememo, et cetera. En dat wil ik ook meebrengen en ook even in de raad brengen, ook ter discussie. Maar ik vond het wel even goed om dat in de begroting alvast op te nemen. Dan eigenlijk, dus het is niet dat we de subsidies schrappen, maar wel even opschorten en eerst op inhoud het gesprek aangaan. Duidelijk voor iedereen, of is nog misschien nog een vraag daarover?
Ik kan me voorstellen dat er inderdaad ook politieke keuzes aan de grondslag liggen dan. Hoe je waardeert en wanneer. Dus dat je dat zal willen bespreken.
Dat doen we ook.
Die 527 negatief, dat is een bedrag wat jaarlijks terugkomt, als ik het zo goed begrijp. Maar het is wel een bedrag met een grote onzekerheidsmarge. Toch?
Wat hier nu verwerkt is, een uitkering, dat is op basis van de meiscirculaire. Ja? Dat is hier dat verwerkt. We kennen allemaal het systeem van het gemeentefonds. Je krijgt een meiscirculaire, een septembercirculaire, dat zijn de momenten waarop wordt gekeken naar de algemene uitingen en de ontwikkeling daarvan. Wat we nu doen, dat is de verwerking van die algemene uitingen in de begroting op basis van de informatie die we nu hebben. En dat was de tijd opgezet om de begroting erbij te leren. En dat gaat daaruit kwam naar voren dat voor 2017-2019 dus dan weer een lagere algemene uitkering ontvangt. En dus die zijn dat allemaal structureel bedragen. Dus dat gaan we zeker leren, kom ik zo op terug. Ik heb een ander beeld te zien. Het zijn duidelijk op het moment dat het gepresenteerd wordt, is geen structureel verhaal. Totdat er weer een bijstelling plaatsvindt.
Maar die bijstellingen kunnen relatief groot zijn.
En die kunnen relatief heel groot zijn, ja. En dat is ook het verhaal dat ik net zei van, het gaat eigenlijk alle kanten op met die algemene uitkering. Dat is zo heel erg lastig om dat goed financieel beleid te voeren. Dus vandaar dat we pleiten voor een meer verstandige bedragslijn van het gemeente van de algemene uitkering.
En dat is de lobby die nu ingezet heeft. En om misschien om even te kijken. We hebben volgens mij 30 september een informatiememo aan de raad gestuurd. Met ook de brief erbij. En daar zit ook een tabelletje bij. Die ook even heel goed weergeeft van wat de verschillen zijn tussen 2-3 circulaires. En ook zeg maar in het lopende begrotingsjaar. Want voor 2015 was het negatief effect bijvoorbeeld een miljoen. Dus dat is heel erg lastig om wat te sturen. Maar het geeft even een goed overzicht zeg maar wat de schokeffecten zijn door de jaren heen vanaf 2012 naar 2015 gerekend.
Want die effecten die zijn dus vergelijkbaar in grootte met in feite onze saldi. wat wij overhouden of tekortkomen per
correct.
Jaar.
Ja, ja, dat is ook precies ja. wat we aangeven van we gaan dit allemaal verwerken. En zo dadelijk zie je dat ook bij september 7 jaar. Ja, juni verwerken. Dan gaan we straks bij de voorzorg doen. Dat is gebruikelijk hoe we daarmee omgaan. Maar ik zeg er meteen bij, het zijn geen harde bedragen. Ja. Het is wel fijn om te kunnen constateren dat het een positieve afwijking is wat er nu gepresenteerd wordt bij september 7 jaar. Ik neem wel een voorzorg erop. Maar laten we ons niet rijk rekenen. Ja. Dat is wel de boodschap.
Oké, okay, dank u. Ik heb nog wel een vraag. Je pakt nu 2019, dat gebeurt ook in de begroting. Toch zijn de mutaties ook in 2017 en 18 min 527. Voor de systematiek was het denk ik heel prettig geweest als wij gewoon ook hetzelfde staatje hadden gehad voor 2017 en 2018. Ik weet niet of dat alsnog kan komen.
Okay. Ja, en de begroting staat alleen 2016.
Ja. 2019. En dan is het lastig om de systematiek te begrijpen die erachter zit. Bijvoorbeeld, waar komt die 7,73 nou plots? Ik begrijp dat hij uit het eerste jaar komt, maar... Ja? Want 2018 is het verschil, maar ja, 48.000 of zo. En ja. niet 183. Dus daar zitten nog andere plussen en minnen bij.
Dat klopt, ja. Maar dit zijn wel de grootste bedragen die veroorzaken in meerjaren perspectief. En dit is het verhaal van 2019. En verder eigenlijk, hè. Maar zullen we die... wel over die andere tussenliggende jaren opstellen.
Ja. Is opgeschreven.
Okay. Nou ja, dat waren de cijfers voor 2016 tot 2019. Dan is het goed om te kijken naar wat heeft daar aan de grondslag gelegen om die cijfers op te stellen. De financiële uitgangspunten. Belangrijk uitgangspunt daarbij is natuurlijk de lastendruk van inwoners. Je ziet hier de verschillende componenten. Rioolheffing, afstandheffing, OZB, hoogste kosten. Het is prettig om te kunnen constateren dat we erin geslaagd zijn om de lastendaling door te voeren. 2,7%. We blijven daarmee een van de gesloten gemeentes in Gelderland en in Nederland. En dat is goed om even te duiden, denk ik. In dit geval komt de lastendaling vooral door het feit dat de rioolheffing met 14% daalt voor 2016. Waarschijnlijk ook voor 2017. En dat is op basis van de evaluatie van het GRP, wat op dit moment van kracht is, het GRP 2013-2017. Dat is tussentijds is dat geëvalueerd. En op basis daarvan kan het tarief naar beneden. In 2017 gaan we weer een nieuw GRP opstellen en dan gaan we kijken wat het tarief in 2018 verder zal worden. En dat is wel een belangrijke component die waardoor we niet kunnen zeggen van we kunnen een lastendaling realiseren.
Het is een detail, maar de hondenbelasting 0%, wat ik daar aan kan
zeggen? Dat wil zeggen dat is, ja, er zit dus geen stijging of geen daling, maar blijft op niveau van die, wat het moment is.
Dat is de heroverweging geweest. We hebben in 2012 heroverweging nota opgesteld. En destijds hebben we besloten dat we de hondenbelasting met 5% zouden laten stijgen. En vanaf tot en met 2015. Daar hebben we nog even met elkaar over gepraat of het voor de tweede hond betrof. Dat konden we niet helemaal uit opmaken, want dat hebben we dan maar aangenomen. U moet maar afschieten als het niet zo moet. Maar in ieder geval de tweede hond, dat we die verhoging dan maar niet zouden doen. Dus zou je op twee manieren kunnen opvatten. Maar dat is in ieder geval komt vanuit de heroveringsnota 2012.
Zonder daar te diep op in te willen gaan, die daling van de rioolheffing, heeft die te maken met het feit dat er in het verleden te veel gegeven is? Ik heb daar dat vorig jaar ook wel eens naar gevraagd. Of ligt er iets anders aan ten grondslag?
Want ik kan me herinneren, het ligt aan een complex van maatregelen. Zeker als je zeg maar een... maar daar gaan we heel diep de materie in. Wil ik best nog een keer over praten mee op de weg. Maar in dit geval is het enkel dat wij de financiële lijn vanuit het GRP wat we vastgesteld hebben volgen. Dus dat betekent dat wij de voordelen die zijn behaald. Met name op efficiëntievoordelen en de vrijvervalinvestering. Dus het gaat niet om de inhoudelijke planning van de GRP. Die wordt gewoon gevolgd. Maar dat we dat gezien hebben. En dan hebben we ook eigenlijk alle aanbevelingen van de rekenkamer opgevolgd. Dat we dan dat die voordelen ook direct weer verwerken in tarief. Dus het betekent dat we bij het GRP 2017 op exact hetzelfde bedrag qua voorziening, want nu is de voorziening, uitkomen dan dat we in de prognose hebben aangenomen. En dat verschil is nu aan de burger teruggegeven.
Dus het heeft niets te maken met, laat ik maar zeggen, de creatieve heffing in het recente verleden?
Nou, dat is bijna een politieke vraag, meneer Op de Wegen. Dus daar ga ik niet bij. Ja, creatief, dus, nee, dat is niet creatief.
Geeft u dan ook een politiek antwoord? Dus ik heb er nog.
Nou, het Dus
nee.
Er is een technische regeling, ja. Ik geef een technische toelichting bij de begroting.
Dus verwondering moeten we even inslikken nog, begrijp ik.
Goed, wat ik zei, dit is natuurlijk een belangrijk uitgangspunt, maar er zijn er meerdere. Ik heb op een rijtje gezet wat overige uitgangspunten zijn. Verder toegelicht en ook in de begroting. Het toepassen van de nullijn, dat is iets wat we al jaren hier doen in de gemeente. Dat wil zeggen dat we niet automatisch zeggen van, als er sprake is van tijdstijging of arealuitbreiding, dat dan budgetten en uitvoeringsbudgetten worden bijgesteld, worden verhoogd. Dan heeft vaak een budgethouder om dat zelf eigen budgetten op te vangen. Nou, als dat helemaal niet mogelijk is, dan kan er verzoek worden gedaan om het budget op te hogen. Dan hebben we daarvoor een stelpost om dat in te zetten. Een stelpost van 120.000 euro ongeveer, die in de begroting is opgenomen. Maar daarmee druk je dus ook al de begrotingspositie. Nou, wat ik al eerder heb gezegd, het algemene uitkering. Zeer bepalend voor de begroting, de jaarbegroting. Op basis van de mijncirculaire is die niet verwerkt in de begroting. Het sociaal domein, 3D-opvoering. Hetzelfde eigenlijk principe als de begroting 2015. We gaan uit van budgetneutraliteit. Dus we zeggen alles wat we daarvoor ontvangen, via de algemene uitkering, dat gaan we ook daaraan besteden en we denken daarmee uit te komen. We moeten dat gaan monitoren, kijken hoe dat dit jaar uit zal pakken. Want het is ook een zekerheid. Dat hopen we als we daarmee worden verwoord in de begroting, of verwerkt bij waar we businessmogen en risicobeheersing of in de najaarsveld hadden dat. We hebben er een melding van gemaakt. Het is wel goed denk ik, om te melden dat we bovenop zitten als het gaat om contactmanagement, contacten onderhouden met onze zorgaanbieders. Daar waar wij voorschot hebben verstrekt, zijn we bezig op dit moment om tot een afrekening te komen. Zodat we tijdelijk een beeld hebben welke financiën ermee gemoeid zijn en hoe zich dat verhoudt tot de geleverde prestatie. Maar goed, het is wel een belangrijk punt in de begroting, dat spreekt voor zich.
Dit uitgangspunt geldt ook voor elke uitvoering, dat je binnen de beschikbare middelen blijft.
Nou ja, dat is, natuurlijk is dat zo. We moeten het doen met de middelen die we krijgen. Dat geldt ook voor de hele begroting zo. Alleen we richten deze eruit omdat het natuurlijk een hele grote operatie is. En er zijn heel veel gelden mee gemoeid die we als gemeente daarvoor krijgen. Het is allemaal nieuw, hè? Dit jaar, het eerste jaar. Dus we moeten ook kijken hoe we daar invulling aan geven. Maar het loopt via de algemene uitkering. Het hele sociaal domein. Het is aan de gemeente zelf om te bepalen van hoeveel willen we daar aan gaan uitgeven.
Het is een uitgangspunt vanuit de beleidsnota die we vastgesteld hebben. Die is daar verwoord.
Ja. Ik snap wel dat het hier nog een keer genoemd wordt, ja, maar ik denk dat het ook voor andere terreinen.
Klopt, eens. Nou, we maken het niet over. Nou, dat is een hele diepe discussie.
Maar goed,
mag ik daar nog iets bij vragen? Of eigenlijk een oproep doen? We hebben heel recent de monitor gekregen, sociaal domein, tweede kwartaal. We zitten nu voorbij het derde kwartaal. Ja. Ik zou er wel een pleidooi willen houden, als u zelf ook zegt dat u er bovenop wil zitten. Dat de derde kwartaalrapportage van het sociaal domein eerder komt, dan dat die nu komt. Maar dan valt het nog wat te sturen misschien.
Ik ken de planning daarvan niet, van wanneer die geagendeerd wordt, wanneer dat het stuk gereed is. Heb jij er wel een beeld?
Nee, maar het zo snel als mogelijk. Ja. Dat is gewoon de spreek voor zichzelf. Ja. Dat willen wij ook. Dus je oproep pakken.
Het is ook van belang, ook misschien nog goed om dat te benadrukken, in het kader van de financiële rechtmatigheid, is het van belang dat wij moeten kunnen aantonen dat hetgeen wat we hebben uitgegeven aan het sociaal domein, dat dat overeenkomstig is, de contracten die we zijn aangegaan. En onze doelstellingen, ons beleidskader. Daar wordt ook naar gekeken door de accountant. Die gaat ook toetsen, gaat dan controleren. En dat is wel een issue bij alle gemeentes. Dus dat geeft ook meteen het belang aan dat wij daar bovenop zitten en daar ook actie op uitzetten.
Ja. Ik heb nog een vraag over die nullijn. Wanneer ga je nou zeggen dat je wel van die nullijn wil afwijken? Dat vind ik toch wel een belangrijk punt. In het veld kan je wel degelijk merken dat er bezuinigd wordt op onderdelen van de uitvoering. Bijvoorbeeld in de groenvoorziening. Wanneer ga je nou zeggen van daar wordt het te krap. Daar ga je dat landschap verschalen. Daar, daar merk je als inwoner te veel van dat beleid.
Ja, weet je, ik kan het moeilijk aangeven naar deze positie. Nee, maar wat wij doen.
Het is ook niet aan
het Het hangt ook af van de onderbouwing van die post.
Ja, die kan ik natuurlijk wel terugkaatsen. Het is wat u als raad wil natuurlijk. Hè? Wat voor ambitieniveau leg je neer? Kijk, als het u even over de wegen, dan hebben we een bepaald ambitieniveau op basis gezet. En dat is een kleine heroverweging geweest, waar dus 10% op het groene budget is verminderd. De nullijn is een andere situatie. Dat is eigenlijk een automatische zeg maar, uitdijing van de begroting op basis van vaste aannames. En dat doen we al jaren, niet meer. Dus dat betekent dat we strak op budget sturen. Op het moment dat we merken dat er een bepaald budget te weinig ruimte is, dan moeten we ook naar de raad toe, zeg maar, om daar natuurlijk ook weer budget voor te krijgen. Dat is eigenlijk de koninklijke weg. En dit is een voorstel wat we gedaan hebben op basis van beleidsnota's, op basis van de uitvoeringsagenda, op basis van referentie en wettelijke taken. En ja, die gaat u vaststellen. En als u zeg maar een ander ambitieniveau ergens aan vastknoopt, dan wordt de begroting daarop aangepast.
Voorzitter, ik ging net even uit de bocht dat ik een politieke vraag stelde, maar dit was er ook in volgens mij, of niet?
U bent erg alert, maar ik weet niet of dat heel politiek is. Ik heb alleen uitgelegd hoe de politiek werkt. Dat is wat anders dan een politieke vraag. Dank u wel, meneer Op de Weeg.
We gaan door. De laatste twee uitgangspunten, het programma Uwe Lasten, zoals het hier in de begroting is opgenomen, dat is bijna identiek aan de versie die ook in de Kamer is opgenomen. Eén post staat er toegevoegd. Een fietsverbinding. Ja. De fietsverbinding is opgenomen en dat brengt een extra jaarlast van ongeveer 10.000 euro met zich mee. Ongewijzigde rentepercentages geef ik aan. Dat wil zeggen dat wij nog steeds rekenen met 4,5%, 4%. Dat is vrij hoog. Als je kijkt naar onze huidige rente. Dat weten we ook. Dat is ook een correctiepost in de begroting opgenomen. Dat als het ware ook weer neutraliseert. Maar we kijken op dit moment wel, en we zijn de komende maanden mee bezig, aan onze doen naar die rente. Want als wij gaan werken met een lager rentepercentage, een lager renteontvangpercentage, hoe werkt dat door in de hele begroting? Dat is allerlei posten mee gemoeid in de begroting. Als je kijkt naar het investeringsoverzicht, lager rente is het voordeel. Maar ja, we gaan ook rente over de voorzieningen die komen ten gunste van de exploitatie. Dan heeft dat ook weer een nadeel effect. Maar dat gaan we allemaal verder uitzoeken. De verwachting is dat het in financiële zin niet heel veel zal doen. Maar we gaan nog wel het oordelen van wat eruit komt. Maar voor deze begroting, 2016, een jaarbegroting, ongeveer gerente bestaat. Dat lijkt wat betreft het financiële gedeelte. Dan kom ik nu bij de programma's en de paragrafen. Dus meer het beleidsinhoudelijke verhaal van de begroting. De programma-indeling die is op dezelfde opzet als die van 2015. 10 programma's, op basis van de BTW-voorschrift, dat hebben we alweer. Dus een programma over andere bestuur, executeer, economische zaken, maatschappelijke voorzieningen en dergelijke. Per programma geven wij weer wat de speerpunten zijn vanuit de uitvoeringsagenda. En dan specifiek voor het jaar 2016. En we gaan het uitwerken in de 3 wegenvragen, wat we dat bereiken op dat gebied per speerpunt. Gaan we ervoor doen, wat mag dat kosten? Daar doen we een verslag van. Wat we ook doen is aangeven per programma wat alle last en de baat zijn van de producten, de subproducten die bij dat desbetreffende programma horen. En tot slot gaan we ook even een toelichting bij de PNL-posten die horen bij het programma, daar waar het nieuwe PNL-posten betreft. Die zijn daarna ook toegelicht. Een ander beleidsinhoudelijk deel, dat zijn de paragrafen. Ik zeg steeds voorgeschreven paragrafen. Ook hiervoor geldt dat het op basis van de BBV-voorschriften is. 7 paragrafen die we moeten opnemen in onze begroting. Feitelijk zijn dat dus een soort dwarsdossiers door de begroting heen. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we dan naar onze positie. Ja, het is een vrij groot onderdeel van de begroting, kan ik wel zeggen. Ik heb dus daar gekeken, iets van 50 pagina's zijn ermee genoemd. Veel informatie is daarin opgenomen. Bij deze wil ik eigenlijk verwijzen naar die informatie die daar staat. En op dit moment even de focus leggen op de paragraaf weerstandsvermogen. Dat is natuurlijk wel een belangrijke paragraaf. Die ook meteen een duidelijk geeft van de financiële positie van de gemeente. Hoe wij er financieel gezien voor staan. wat we dan feitelijk doen is kijken naar de financiële risico's die we lopen en welke financiële brug hebben wij om de risico's op te pakken. En dat noemen we dan dus het weerstandsvermogen. En dat kun je uitdrukken in een eenmalig weerstandsvermogen en een structureel weerstandsvermogen. Eenmalig weerstandsvermogen hebben we becijferd, dus een percentage van berekend. Structureel weerstandsvermogen hebben we niet berekend, maar hebben we een duiding meegegeven van naar de kwalificatie. Eenmalig weerstandsvermogen, 28%, dat is laag. Te laag vinden we. En vandaar dat we ook weer de algemene reserve op niveau willen gaan brengen in de komende jaren. En daar komt het door. We hebben risico's geïnventariseerd. Die zijn iets van 7,5 miljoen. Wat voor vermogen hebben we er tegenover gezet, omdat we kunnen opvangen? Nou, het is maar 2,1 miljoen. Dat is de algemene reserve. Dat is ook ter januari 2016. Dus dan krijgen we een verhouding van ongeveer 28%. Eigenlijk wil je minimaal naar 100% dat je de risico's die je loopt, dat je kunt opvangen. Ik moet ook bij zeggen, de risico's, wat ik zei, 7,5 miljoen, daar zit ook een stelprocent van 5 miljoen. Want het is gewoon lastig om de risico's goed te kunnen duiden, goed te kunnen kwantificeren. Er zijn alle projecten ook langsgelopen, alle ontwikkelingen zijn geschetst in de begroting. En feit is ook dat we heel veel voorzieningen hebben getroffen. Dus we hebben heel veel risico's zelf afgevangen. Maar goed, het kan zo zijn dat je toch te maken krijgt met een rekeningstekort of project die ergens maar ergens een keer is gebeurd, waardoor je toch een financiële tegenval hebt. Dus we hebben daar voorhand een stelpost van 5 miljoen voor gehanteerd en dan kom je op zo'n percentage van 28%. Dat heeft wat achtergrond bij dat. Structureel weerstandsvermogen, dat ziet er beter uit. En dat komt door de ontwikkeling van onze begroting. Wat ik zag in het begin, de begroting is saldi, die zijn positief. Die zijn verhoogd. In het verleden was het blinder, dat was ook wat kariger. Nu gaat het beter, richting de 8 ton structureel vraag. Nou, en dan kunnen we wat opvangen, dus dat is redelijk goed. Een nieuw item als het gaat om weerstandsvermogen, dat zijn de financiële kerngetallen. Die moeten wij met een van de begroting 2016 opnemen. En dat is voorgeschreven ook vanuit de provincie. Dat zijn 5 kerngetallen. Die zijn over de financiële positie van de gemeente. Daar scoren wij voldoende op als gemeente zijn. Het uitzonder van 1 kerngetal, dat is solvabiliteit. Dat scoren we onvoldoende. Ja, en dat komt weer door die lage algemene reserve. Maar op solvabiliteit, dat is dan de verhouding tussen eigen vermogen en totale vermogen, totale vermogen. Nou, al eerder gezegd, de algemene reserve, die is laag en die moet omhoog. Ik heb hier even neergezet. We zijn dit jaar begonnen, vanaf het jaar 2014, met een saldo van 3,4 miljoen. En we verwachten aan het einde van het jaar uit te komen op 2,1 miljoen. Dus dat gaat dan verder naar beneden. En daar komt even de naast wat er aan het komt. Daarna gaat het weer omhoog. En dat komt dan onder andere dat we de begroting overschotten weer gaan toevoegen aan de algemene reserve. En we hebben een paar andere posten, waaronder de afkomstschot naar het restaan die er ook in zit in 4 miljoen. Maar het is noodzakelijk om daarmee de algemene reserve weer op niveau te gaan brengen. Nou, dat brengt ook bij de duidelijkheid. Tot zover eigenlijk de begroting, de jaarbegroting. Als er een vraag over zijn, dan hoor je dat graag. En dat is geschriftelijk ook. Straks dat weer aan. Dan gaan we door naar de jaarbegroting. Die is recentelijk opgesteld. En afgelopen vrijdag is die verzonden. Met een begeleide memo erbij. Ook om aan te geven wat de structurele doorwerking is van de duizend en naar de begroting toe. Ik zie je nog even op een rijtje gezet. En dat is een fors bedrag wat daar uitkomt uit die duizendnoten. 750.000 euro nadelig effect. Nou, dan heb je weer de algemene uitkering. Dat is weer de boosdoener. En dat op basis van de mijncirculaire. En dat komt omdat het Rijk 2014, 2015 veel minder heeft uitgegeven. En met het systeem van trap op, trap af, worden gemeenten daar weer mee gepompt. Dat verklaart de grote, waardoor we een nadelige bijdrage hebben. Er zit ook een voordeel in, 370.000 euro. Dat betreft een stelpost die we in de begroting hebben opgenomen, die we niet nodig hebben. Omdat we ook te maken hebben met een daling van de sociale premies, 2%. Dan staat er ook over 370.000 euro om de ontwikkeling van de loonkosten te kunnen vangen. Maar er is een daling ook van de sociale premies vanaf januari 2015. En daarmee kunnen we de ontwikkeling van de loonkosten opvangen. Dus wat dat betreft niet nodig, dus die valt al vrij in 2015. Derde bullet, momentopname, met het uitgetekend erachter. Ik heb al eerder gesproken over ook het sociaal domein, de 3D-operatie. Grote onzekerheden nog wat dat aangaat. Ook diverse projecten nog bij de grondexploitatie, verband met de administratieve voorschriften waar we mee te maken hebben. Ja, dat zijn een aantal zaken waarvan we zeggen, ja, we moeten kijken hoe we daar uitkomen. En op dit moment, met de wetenschap van nu, de informatie die we nu hebben, is dit de bijstelling van de begroting 2015. Dus die is een eerder momentopname dan echt een bijgesteld te verwachten rekeningssaldo. Tot slot, de structurele doorwerking van die spring, dat is met 31.000 euro nadelen. Nou ja, goed, dat kunnen we opvangen als we kijken naar het meerjarenperspectief, want dat ziet er op zich wel weer goed uit.
Mag ik daar nog een vraag over stellen? Van, dat betekent feitelijk dat straks dat die 2,0 miljoen 1,3 miljoen wordt bij de jaarrekening op basis van deze cijfers.
Nou, daar kan ik wel even op inhaken. Dat is niet zo. Okay. We hebben in de programbegroting zit een prognose van algemene reserve. En daar hebben we al rekening om met 1 miljoen nadeel algemene reserve, algemene uitkering in 2015. Dus we hadden voor die najaarsnota, dat is eigenlijk 250.000 euro gunstiger. Want we hadden dus 1 miljoen gerekend, alleen algemene uitkering, maar per saldo wordt het nu iets beter.
Er was
al rekening
Dus dat is de enige plek in de begroting waar rekening is gehouden met de najaarsnota?
Ja, op de ontwikkeling van de algemene reserve. Ja. Dat was een aparte bijlage van de algemene reserve. Ja? Hebben we daarnaar gekeken. Dat was inderdaad de informatie van de meisjeklaar die toen nog niet september. Ja.
Nee, het is geen glazen bol. Alleen dat die is later opgesteld, hè, die algemene reserve. Kijk, en als we de hele begroting erop aan moeten passen, dus alle producten, wordt een ander verhaal natuurlijk, die 31.000 euro. Dat is even wat daar de reden van is.
Pagina 54 van het plan. Dat zou kunnen.
121, ja.
Staat over 2,1 miljoen. Er is een bijlage opgenomen van het verloop van de algemene reserve, ja, perspectief. Daar hebben we eigenlijk van. Daarvan 1 miljoen. Nou, dat wordt hier dus. Laatste sheet, dat gaat om de financiën en de toelichting eigenlijk in de totaliteit. De septembercirculaire, wat zijn de effecten daarvan? Nou, al eerder geschetst. We hebben een positief saldi, een mooie saldi, met een dip in 2017, of dat heeft te maken met de rijkssituatie. 2016, 840.000, dat is het begrotingssaldo, gecorrigeerd met de. Dan zou daar op basis van de septembercirculaire een positieve bijstelling plaatsvinden van 252.000 euro. Dus hoger dan de uitkering. Dat heeft ook weer te maken met de rijksuitgaven, die hoger zijn dan eerder gedacht. Nou, die lijn die kun je dan doortrekken. Cumulatief 2019 komt uit 662.000 euro meer algemene uitkering dan waar we nu in de begroting rekening mee hebben. En dan zou je uitkomen op 1,4 miljoen positief saldo in 2019. Nou, dat is heel mooi. Maar ik zeg ook meteen bij voor wat het waard is. Onzekere bijstelling. Er komen nieuwe circulaires, dan moeten we afwachten wat daaruit komt. Dus we pleiten bij het Rijk voor meer stabiliteit als het gaat om de ontwikkeling van de LVR-uitkering. Hoe dat verder gaat lopen, wat daaruit voort. Ja, dat zal niet iets zijn wat meteen leidt tot allerlei effecten en tot nieuwe gedragslijnen. Dat is wel iets waar we ons sterk voor maken. Goed, al met al denk ik een mooie begrotingssaldi. Waar we in ieder geval op voort kunnen borduren. Misschien zijn er nog vragen. En anders wil ik even verwijzen naar de procedure die daar verder bij geldt. We hebben aangegeven dat we graag vragen, technische vragen ontvangen voor eigenlijk 15 oktober. En dan zullen we zorgen dat de beantwoording hier de griffie. 28 oktober er zijn. En daarna gaat het om hoe de moties en de amendementen. En daar gaan we dan de andere data voor 6 en 9 november. Dus als er nog vragen zijn, dan kunt u nu stellen. of in de komende dagen. En dat kan dan via de mail. Dan moet ik brief
noemen. Liever hier concern control.
Ja, we zijn hier. Nee.
Dus als u vragen heeft, komt u maar. Dankjewel, Wilco. Nee? Even rustig laten bezinken. Nou, dat is prima. Gelukkig, Leo.
Ja, als het toch de gelegenheid is. Er is op basis van programma's gewerkt. Duurzaamheid is daar een van de onderdelen in. Ik kan me voorstellen dat als gevolg van de rechtszaak die daar geweest is, ook meer ambitie gevraagd gaat worden van de gemeentes. Is daar op enige manier ook over nagedacht binnen de gemeente? Binnen de gemeentelijke organisatie, moet ik zeggen.
Ja, daar is absoluut over nagedacht. En ik kijk even naar de wethouder van duurzaamheid die er ook achter op de stoel zit. We hebben volgens mij onlangs in het college zeg maar, ook de duurzaamheidsagenda vastgesteld. En die komt naar de raad toe. En ik weet niet precies wat de planning is. Maar misschien dat Ben daar een antwoord op kan geven. Oké. Krap aan. Nou, maar. Ik weet niet of ik direct zeg maar de duurzaamheidsagenda zoals die nu zeg maar in route gebracht heeft, of de begroting daarvoor een obstakel vormt. Ik denk het niet. Dus dat staat los van elkaar. Een mogelijkheid, ja, dat kan. Je ziet het als een kans. Nee, prima. Dank u wel. Nog andere vragen? Nou, dank u allemaal voor uw komst. En dan zien wij de vragen wel tegemoet. En dan zie ik u terug op 10 november voor de behandeling. Dank u wel.